Dit is een BNR podcast.
Luisteraar wordt het niet.
Hey, ik zie dat je dat je aan staat. Hey, geen geintjes, hè? We maken als punt wel. Ik ga het toch een keer zeggen.
We moeten een beetje haast maken, want jij moet je spullen op gaan halen in Maastricht, begrijp ik, Robert. Je moet nog even je gekochte goederen, je investeringen.
Ja, daar durfde ik niet mee over straat, de aankoop van de TFAF. Nee, die wordt thuis bezorgd.
Gaan we het zo over hebben. Leuk dat je weer luistert naar Van Alle Markten Thuis, de opinierende podcast en radioshow waar oud-collega's, macro-econoom Kees de Kort en oprichter en directeur van investeringsmaatschappij Anthea Robert de Boek, vrijelijk, zoals dat in een podcast hoort, heerlijk hun inzichten delen in alle economische aangelegenheden. Met deze week gouden kraan op het Binnenhof en lekker business class vliegen in plaats van teamsen. Ambtenaren geven andermans geld heel graag uit. En Robert denkt dat grote schilderijen duurder zijn dan kleine schilderijen op de TFAF. En is dat eigenlijk een goede investering? En in de Week van het Geld verbazen Kees en Robert zich over de Flutwensers. Natuurlijk ging het ook echt ergens over. We gaan het ook nog hebben over het programmakabinet en het Holocaustmuseum.
De hele Amsterdamse openbare driehoek moet een functie elders krijgen.
Zo, Kees. Mm-hmm. En bezoekers van de TFAF maken zich geen zorgen over bestaanszekerheid.
Dat is wel een heel ander onderwerp, Robert.
Zeker, we zijn van alle markten thuis.
Ter zake.
Ja, Robert. Afgelopen zondag was de opening van het Holocaustmuseum. Jij bent van Joods afkomst. Je hebt ook wel begrepen dat in een ver verleden, in de Tweede Wereldoorlog, nogal wat familieleden van jou vermoord zijn in Auschwitz. Wat vind jij van datgene wat er in Amsterdam gebeurd is afgelopen zondag? Heb je gekeken? Wat zijn je gedachten?
Nee, ik heb niet gekeken, want ik was op de TFAF. Diezelfde dag. Maar ja, wat ik ervan gezien en gelezen heb, is het natuurlijk beschamend om te zien dat in een straat, waar op een plek waar de helft van de Nederlandse Joden in de Tweede Wereld is afgevoerd, dat juist op die plek Joodse mensen beschimd worden en uitgescholden. En dat de burgemeester dat gefaciliteerd heeft en mogelijk gemaakt heeft. En je zou denken, ja, demonstreren is een recht. Maar had dat op die plek en had dat zo dicht bij de slachtoffers van mensen die daar dan waren om bij die opening aanwezig te zijn, overleefden van de mensen die de Holocaust overleefd hebben, had dat op die plek zo prominent moeten gebeuren. Ik vind het beschamend.
Nou ja, mijn punt is een beetje, mevrouw Halsma is natuurlijk een beetje het gezicht van de driehoek. Maar de openbare orde in Amsterdam, daar zijn drie mensen verantwoordelijk voor. De officier justitie, het hoofd van de politie en mevrouw Halsema. We kijken nou naar mevrouw Halsema, die nou met slappe excuses begint te komen. Ja, het had natuurlijk nooit mogen gebeuren, daar ben ik totaal met je eens. Maar zie jij hier nog andere lessen? Zijn er nog andere dingen opgevallen in het hele verhaal en in de nasleep daarvan?
Nou, wat ik niet handig vind, en dit onderwerp behoeft een nuance hoor, want laat ik duidelijk zijn, ik voordeel ook alles wat er in Gaza gebeurt. Je moet Joden en Israël moet je scheiden. Iemand die op tv zegt als Johan Derksen, de Joden hebben dit over zich afgeroepen, wat er op 7 oktober gebeurd is, nou, die krijgt terecht heel Nederland over zich heen. Scheid Israël en scheid de Joodse gemeenschap. Ja, dat die scheiding die gaat verloren op het moment dat je bij de opening van het Holocaustmuseum de Israëlische president uitnodigt. Dus ja, ik vind dat buitengewoon onhandig, want daarmee ga je de Joden wel in gelijkstellen aan Israël. En wordt ja, de opening van dat museum, wat een uitstekend doel is. En ik hoop dat heel veel middelbare scholieren daar naartoe gaan. Of ga in ieder geval een keer naar Auschwitz. Ik ben in de zomer vorig jaar met mijn vrouw en dochter geweest. Als je dan nog zegt dat is fake news of het heeft niet bestaan, dan ben je niet helemaal goed bij je hoofd. Dus ja, ik vind het onhandig dat die Israëlische president is uitgenodigd, gezien het conflict wat er nu is. En ja, de PR van Israël is natuurlijk niet goed. Dus ja, dat had ik sowieso gescheiden. Ik had die man daar niet voor uitgenodigd. Maar als je hem dan uitnodigt, Ja, dan had het niet zo gemoeten. En volgens mij, Kees, is het niet de eerste keer dat Halsema dit soort blunders begaat.
Dat is een beetje mijn punt, Robert. Als je gewoon die beelden zag van die, laten we zeggen, de begin van relletjes in Amsterdam, bij het stadhuis. Dan vraag je af, waar was de politie? Ja, die lieten zich gewoon piepelen door radicale Palestijnen. Moet je zeggen, Palestijnen liefhebbers, mensen die zich daar zorgen over maken, radicale moslims, ze lieten zich gewoon piepelen. Waar was de politie? Dat is één. Dan heb je natuurlijk ook nog een keer van de Amsterdamse gemeente. Wie veroordeelt dit? Dit was dan een reden om te zeggen, jongens, hier had je wel over kunnen uitspreken. En de Partij van de Liefde, de verbinding, het respect en het met elkaar praten, de PvdA GroenLinks, die was wel opvallend stil. Ik heb Timmermans eigenlijk niet over gehoord. Ik wil toegeven, mevrouw Lala, de nummer 2 van GroenLinks, heeft wel wat over gezegd, maar Timmermans niet. En dat is toch. En ook de moslims die zichzelf profileren als de religie van de vrede. Geen enkele moskee, geen enkele vooraanstaande moslim, maar mevrouw Lala, nou, heeft gewoon gezegd van jongens, dat die radicale moslims. Dat had ook wel wat ergens anders gekund. Hè? Want daar zijn we het wel over eens. Je kunt erg van mening verschillen over wat er gebeurt in Israël. En demonstreren, dat moet gebeuren. Maar wat er gebeurt in Amsterdam, de politie, ja, die buigt voor radicale betogers. En dat maakt het probleem zo ingewikkeld. Want in Amsterdam, ja, daar heeft de PvdA GroenLinks met D66. Amsterdam is natuurlijk woke city, woke capital. Ja, daar hebben we het wel vaker over gehad. En de gemeenteraad is nog veel erger. En mevrouw Halsema moet natuurlijk verantwoording afleggen aan de gemeenteraad. En de gemeenteraad van Amsterdam heeft een open oor en open oog voor iedereen die radicaal is. Maar wat is mijn punt nou hier? Dat de openbare orde in Amsterdam ondergeschikt wordt gemaakt, denk ik voor een groot gedeelte, aan, laten we zeggen, de wensen van de gemeenteraad. Terwijl in Amsterdam in het grote Nederlandse geheel een heel klein gedeelte is. Hè? Dus de Nederland buiten Amsterdam kijkt hier heel anders naar dan de Amsterdamse gemeenteraad. En wat jij natuurlijk al terecht opmerkt, het is niet de eerste keer dat er iets gebeurt. Er zijn al een paar meer gevalletjes geweest dat in Amsterdam dingen gebeurden die in de rest van Nederland gewoon niet zouden kunnen. Denk aan mei 2020 in coronatijd, toen jij en ik niet naar begrafenissen mochten, want er mochten maar 30 mensen komen. Maar in Amsterdam stonden met die demonstratie voor George Floyd 5000 mensen op de Dam. En mevrouw Halsema had haar ketting om. Dat is één. Een paar maanden later, in het voorjaar van 2021, hadden we dan niet eens een demonstratie, was het bijeenkomen op het Museumplein. Toen ging de Amsterdamse politie, die ging er vol in. He, met honden, met waterkanonnen, met de ME, om die mensen van het plein af te jagen. Dat is ook een heel ander verhaal. We hebben natuurlijk de Extinction Rebellion gehad. De demonstratie wordt verboden. We doen het toch. En met fluwelen handjes wordt op een gegeven moment einde gemaakt in die demonstratie. En dit ook weer. Het lijkt wel of Amsterdam een soort wereld apart is in Nederland. Maar Nederland is een rechtsstaat en Amsterdam hoort daarbij. En dat is de reden waarom ik denk dat het openbare driehoek zich te veel hun oren laat liggen naar de gemeenteraad van Amsterdam. Waar een heleboel dingen gewoon oké zijn die in de rest van Nederland niet oké zijn. En daarom wordt het tijd in mijn beleving voor een andere driehoek.
Maar Kees, zeker in zo'n woke gemeenschap als Amsterdam zou je dan verwachten, inclusiviteit is heel belangrijk, dat veiligheid voor iedereen moet gelden.
Nee, maar je weet zelf, Robert, in wokeland, als je zelf weet te profileren als slachtoffer of als vertegenwoordiger van slachtoffer, dan krijg je de totale vrije hand. Dan mag je doen en laten wat je wil. En dat is op zich wel goed. Alleen, ja, omdat ook iedereen naar Amsterdam kijkt. Helemaal, als je je punt wil maken in Nederland, moet je voor de opwinding zorgen in Amsterdam. Want daar gebeuren dingen, daar kunnen dingen. En daar is ook de media altijd bij. Denk ik dat de openbare driehoek in Amsterdam een grotere verantwoordelijkheid heeft dan Amsterdam. En die moeten voor wat ze doen ook kijken naar wat is de uitstraling voor de rest van Nederland. Ja, maar en daar laat ze het liggen.
Ja, maar als je het over slachtoffers hebt, Kees. De Joden zijn natuurlijk slachtoffer van de Holocaust. Ja, die mensen die. Die mogen verwachten dat ze zich veilig kunnen voelen.
Natuurlijk, daar zijn we totaal over eens.
Op straat in Amsterdam denk ik dat de Joden in de jaren 20 en 30 zich misschien wel veiliger voelden dan tegenwoordig.
Maar in Amsterdam, in de rest van Nederland is dat niet zo. Maar in Amsterdam wordt veel meer getolereerd en mag veel meer. En dat is mijn punt, wordt er niet ingegrepen. Want ja, als we wel ingrijpen en we gaan een demonstrant aanpakken, dan krijgen we in Amsterdamse gemeenteraad groot probleem. En het is dus precies dat de politie bang is om in te grijpen. En dat is het grote gevaar.
Daar was wel alle reden toe, want die demonstranten scandeerden anti-Joodse leuzen als Hamas is my brother, kankerjoden, Juden raus. Ja, dat zet aan tot antisemitisme. Dus ja, ik denk dat er alle grond was om daar wel in te grijpen. Sommigen zwaaiden ook met een vlag van een Palestijnse organisatie, Samidun, die in Duitsland verboden is. Want Samudin deelde in Berlijn koekjes uit op straat op 8 oktober om de massaslachting op 1200 Israëli's te vieren.
Nee, mijn punt is het openbare orde. Er zijn twee openbare orders in Amsterdam, waar we buigen, laten we zeggen, voor de gemeenteraad, die veel radicaler is en veel meer accepteert dan anderen, en de rest van Nederland. En daar moet een einde aan komen.
Nou is het verweer van Halsema, we gaan afronden, het verweer is: het demonstratierecht luidt, in de wet staat dat ik demonstraties moet toestaan op een plek waarbij tegen het object van protesteren dat het geluid hoorbaar is. Maar denk jij dat iemand had geprotesteerd als ze 200 meter verder hadden gestaan?
Ja, maar dat is ook gelul. Dat is een regel uit Europese wetgeving. Ik had er nog nooit van gehoord. Niemand had er ooit van gehoord. Maar Europese wetgeving, Robert, jij denkt toch niet dat Franse en Duitse juristen ooit akkoord zijn gegaan met de kans dat als Macron een buitenlandse gast uitnodigt op het paleis, dat er dan stampij gemaakt kan worden door een paar demonstranten? No way. Dit kan niet zo zijn. Dat is heel geclausuleerd. Oh, dit terzijde. Oké,
goed.
Dan komen we met het volgende onderwerp. De vraag van de week.
Ja.
We hebben een vraag gekregen van een luisteraar, Rennie. Die zei, ik heb een eigen zaak. En Robert heeft een week geleden uitgebreid gesproken over mogelijke veranderingen in de erfwetgeving voor mensen die een zaak hebben gehad. Eén ding wat kun jij met name het idee van die erfbelasting bij sterfgevallen, kun je dat nog eens keer proberen, want ik begreep het niet helemaal, het was te veel in één keer, kun je dat nog proberen in één keer helder en duidelijk uitleggen? Wat is de situatie, wat zijn de plannen en wat zijn de consequenties?
Nou, dank aan onze luisteraars voor het meedenken en het indienen van vragen. Dat stellen we op prijs. Het is heel simpel. Stel, je hebt een bedrijf dat is 10 miljoen euro waard en je overlijdt en dat gaat naar je vrouw of naar je kinderen. Dan betaal je nu 20% erfbelasting. Dus van die 10 miljoen gaat 2 miljoen af, blijft 8 miljoen netto over. In het plan van Marnix van Rij gaat dat naar tussen de 37,5% en 40%. Dus dan ben je van die 10 miljoen niet 2 miljoen kwijt, maar 4 miljoen aan erfbelasting. En hou je er maar 6 over. Dus dat is een fundamentele verhoging van de successiebelasting, met alle nadelen van dien voor erfgenamen.
Maar moeten die erfgenamen, als je op een gegeven moment dan zoveel belasting moeten die onmiddellijk betalen? En krijgen ze een aantal jaren de tijd om te betalen? Want als jij in één keer 2 of een paar miljoen op tafel moet leggen, dat is natuurlijk niet iets wat mensen gewoon hoe kan dat? Krijgen de mensen een aantal jaren de tijd om?
Nee, daar krijg je 12 maanden de tijd voor. Dus ja, als je 93 bent en je hebt een bedrijf, zorg dan dat een deel van je vermogen liquide is. Want uit liquide bezittingen, dus bijvoorbeeld aandelen, die kun je onmiddellijk verkopen of cash op de bank. Daaruit kan je dan die erfbelasting voldoen. Heb je dat niet en heb je bijvoorbeeld zit 100% van je vermogen in dat bedrijf. Ja, hoe kom je dan aan geld? Dan moet je of
lenen.
Gaan lenen.
Tegen stel dat,
of je moet een deel van het bedrijf verkopen of het gehele bedrijf om alleen maar aan je erfbelasting te voldoen.
Maar dit is een plan.
Ja.
Wat denk jij dat de uitkomst daarvan gaat zijn in de Tweede Kamer? Heeft dit kans van slagen of gaat er toch zoveel opwinding ontstaan dat de plannenmakers het plan intrekken dan wel met andere tarieven gaan komen?
Nee, ik denk als je kijkt naar het klimaat, dat er heel weinig partijen hier tegen zullen zijn. Kijk, niet voor niets heeft men 2 varianten bedacht. 1 is 37,5 en 1 is 40. Dat ligt heel dicht bij elkaar. Nou ja, het zal op die 37,5 gaan uitkomen. En dan onder het mom van het had nog erger gekund, want de andere variant is 40. Ja, ik zie niet welke partij dit kan gaan tegenhouden. Dit is een plan voor 2027. Misschien ook goed voor het luisteraar. Want dat vroeg dezelfde vragensteller ook. Is dat niet onredelijk? Want is daar niet al een keer belasting over gegeven? Nou, inderdaad, als dit in de BV zit, even voor het luisteraar, bijna alle bedrijven hebben een BV. Eenmanszaak komt nauwelijks voor. Dus bijna alles zit in een BV. op het moment dat je het naar privé wil halen, of jij dat nou zelf wil doen voor overlijden, of dat je erfgenamen dat doen, betaal je daar op dit moment 33% over belasting. Als je vermogen uit de BV naar privé haalt. Dus je hebt al 33% afgerekend. En dan nog een keer wat je dan overhoudt, daar nog een keer 40 over. Dus de effectieve belastingdruk is 73%. Ja, wat buitengewoon veel is. Maar als je kijkt, ja, waar moet het geld vandaan komen? We hebben begrotingstekorten, we hebben overal geldtekort. Dat gaat bij de vermogende particulier en bij de ondernemer vandaan komen. Dus maar ik zie niet.
Gaan de allerslimste fiscalisten nog proberen iets te bedenken om dit probleem te tackelen? In de zin bijvoorbeeld door vooruitschuiven van verplichtingen, vooruitschuiven van dingetjes. Is dat mogelijk?
Nee, ik denk wat er gaat gebeuren.
Kun je hier tegen wapenen?
Nou, kun je aan wapenen. Bijna nooit is dit met terugwerkende kracht. Dus als dit bekend wordt gemaakt, dan gaat het waarschijnlijk in per 1 januari. Ik denk dat in het jaar van bekendmaking, nee, dat er enorme bedragen, want dan kun je nog afrekenen tegen het tarief van 20%. Dus je kan het nu ook al gaan doen. Dus als dit een plan is voor 2027, zou ik alle luisteraars zeggen, ga in de komende 3 jaar al zoveel mogelijk naar je kinderen doorschuiven tegen dat lage tarief van 20%. Want over 3 jaar gaat dat geit omhoog. Nou, weer een gouden tip, Kees. De luisteraars hebben weer heel veel geld verdiend.
Nou, gouden tip. Een gouden tip met een zwart randje natuurlijk, hè?
Ja, met een donkere bijen.
Groen randje, zeker.
Ja, want de opbrengst bij de belasting gaat natuurlijk naar alle groene doelen die we hebben.
Ja, dat is goed ook.
Ja, we kunnen er natuurlijk niet omheen. Gisteren eindrapport van Kim Putters. We krijgen een programkabinet. Misschien kun jij de luisteraar even uitleggen wat dat is, Kees. En misschien nog een vraag. Wie gaat de premier van Nederland worden? Wilders wordt het niet. Dus mijn voorspelling, dat heb ik al ooit voorspeld. Hè? Dus ja, ik ben wel weer blij dat een van mijn voorspellingen uitkomt. Ja. Maar dat terzijde.
Ja, op zich is het natuurlijk. Je ziet dat die vier partijen, hè, dat we zeggen de voor de hand liggende coalitie, dat die elkaar toch beter weten te vinden. Hè. Dus ik denk dat het Wilders was natuurlijk een ontzaglijke vreemde eend in de bijt. Daar moesten de andere drie heel erg aan wennen dat je moet gaan samenwerken met iemand die je 10 jaar verketterd hebt. Maar daar begint blijkbaar toch wat vertrouwen te ontstaan dat het misschien iets minder erg is dan we dachten. Hè. Dus ik denk dat die fase met Plasterk een beetje ongelukkig afgelopen, maar dat toch belangrijk is geweest om elkaar beter te leren kennen, meer vertrouwen in elkaar te krijgen. En meneer Putters, ja, die heeft al iets bedacht waarvan je zegt, ja, weet je wel, gegeven de nog steeds weerstand tegen Wilders, is een extra parlementair kabinet. Ja, dat zou een manier kunnen zijn, maar het is wel duidelijk dat de verschillen tussen die vier partijen zijn op allerlei fronten nog steeds groot. Hè? Kijk, we zijn alle vier wel heel rechts tot rechts, maar in de details, daar zitten natuurlijk de pijnlijke punten. Dus ja, we moeten maar afwachten of dat echt gaat leiden tot een nieuwe regering. Maar het idee is dan wel, hè, dat we de vier fractievoorzitters gaan in de Kamer zitten. Wordt de regering gevormd van of mensen uit die partijen zelf. En er mogen ook buitenstaanders bij komen. En het is zelfs denkbaar dat ook mensen uit van andere partijen bijgehaald worden om in de regering te zitten. Het idee is dat er een soort beperkt programma, een beperkt regeerakkoord komt. Want dat was natuurlijk het punt. Hè. We moeten meer vrijheid voor de Tweede Kamer om beleid te maken. Dus we gaan met elkaar een beperkt programma en de rest wordt dan een beetje een soort vrij onderhandelen, een vrije ruimte. Is het idee?
Nou, overigens beperkt. Ik hoorde het aantal punten wat ze in het regeerakkoord willen regelen. Dat is toch een behoorlijke waslijst, hoor. Daar zit nog behoorlijk wat struikelblokken.
Maar daar gaat het natuurlijk een beetje om komen. Want wat ik net al zei, er zijn genoeg punten waarbij we zo erg van meen. Alleen de oeverloze discussie over we moeten alles dicht timmeren. Nou, dat is dan blijkbaar helemaal van tafel. Maar wat we dan nog wel regelen en wat we niet regelen, daar zijn we voorlopig nog niet uit. Ja, en ik geloof dat het kabinet Den Uyl, halverwege de jaren 70, de laatste keer is dat we iets in deze sfeer geprobeerd hebben. Dus we hebben er ook helemaal geen ervaring mee. En alle grote spelers, niet alleen die als het ware de regering gaan vormen, als wel de buitenspelers, die staan nou heel anders in het politieke spel dan een jaartje 50 geleden. Dus het zal voor iedereen wennen zijn, want je moet elkaar wel kunnen vertrouwen. Die vier partijen moeten elkaar wel een beetje vasthouden. En niet bij het minste en geringste kijken. We kunnen elkaar een pootje uitdraaien. Ja. Dus laten we zeggen, de ruimte voor politieke spelletjes, voor politieke afrekeningen of voor gelijk halen is natuurlijk wel veel groter geworden in dit verhaal.
Ja, dus de afvaardigheid van zo'n kabinet neemt er niet mee toe natuurlijk. Een meerderheidskabinet met gewoon de mensen, de partijleiders van de partijen in het kabinet, bereik je natuurlijk veel meer slagvaardigheid mee. Alleen gezien de omstandigheden is dit het minst slechte of enig haalbare.
De punt is natuurlijk, je moet elkaar ook wel vertrouwen dat je niet op een niet geregeld thema een kunstje geflikt wordt. Kijk, dat is natuurlijk de grote bedreiging hier. Er zijn vier partijen die heel van mening verschillen. Ja, en voor hetzelfde geld gaan er twee partijen in één keer met Timmermans ergens over beginnen waar de rest het niet mee eens is. Weet je wel, dus je moet elkaar wel een beetje moet wel beloven. Of teken dat je elkaar een beetje vasthoudt. En dat je ook dingen laat lopen terwijl je de kans krijgt om iemand een pootje uit te draaien.
Ja.
Dat zal nog het grootste probleem zijn. Hè? Het wederzijdse vertrouwen in elkaar. Dat je niet gebruik gaat maken van de mogelijkheid als die zich voordoet om iemand een geintje te flikken.
Maar stel dat ze eruit komen, Kees, dan nog zal het wel best moeilijk worden om mensen te vinden. Want je zegt mensen van andere partijen. Ja, dan ga ik. Dat lijkt me heel moeilijk voorstelbaar dat er iemand van D66 of JA21 of PvdA beleid van die vier partijen gaat uitvoeren en daar verantwoordelijkheid voor
nemen. Er gaan gewoon ongetwijfeld punten geregeld worden waar in de oppositie ook wel mensen voor zijn. Maar laten we zeggen, een politicus kunnen nog zeggen, die hebben wel ambitie om een keer minister te worden. Maar wie ga je vinden van buiten? Want het is wel een vrij kwetsbaar bestaan. Het kan heel lang goed gaan als we elkaar een beetje vasthouden. Zie je natuurlijk, als dat de grondhouding wordt, we houden elkaar toch een beetje vast en we laten dingen lopen als we de kans krijgen om te scoren. Dan kan het jaren duren. Maar op het moment dat je. Dus is het voor wie welke buitenstaander, is jouw vraag van net. Wie gaat de minister worden van buiten? Wie denkt, mijn carrière. Ik word minister of staatssecretaris. Met de kans dat het heel snel voorbij is. We hebben we al vaker gezien. Met de deskundigen ook. En die hebben natuurlijk de afgelopen. We zitten nu in dat kabinet van nu ook. Er zitten wel deskundigen. Maar in de politiek is een ander spel. Hè?
Ja.
Dat vereist hele je kunt wel deskundig zijn op een terrein, maar je moet ook politicus zijn.
Ja.
En die combinatie, dat zie je niet zo vaak. Die dijkgraaf bijvoorbeeld van onderwijs, die is een ongelooflijk deskundige man. Hij heeft geen moer van gebakken. En zo zijn er nog een paar. Hè. Dus iemand vinden die A, verstand van zaken heeft en B, ook nog bereid is om in het politieke spel een rol te spelen en het te kunnen. Ja. Het zal niet makkelijk zijn hoor.
En premier Kees, want het is behoorlijk water in de wijn wat Wilders natuurlijk weer opnieuw doet.
Nou ja,
ik kan me toch voorstellen dat die man op de verkiezingsavond dacht van Wilders. Niets menselijks is Wilders
misschien,
vreemd.
Misschien dat hij wel gehoopt heeft, maar hij wist toen al
dat dat moeilijk zou leren.
Persoon een enorme barrière gaat zijn. Het is wel een realist natuurlijk. Hè? Maar wie gaat het worden?
Wie gaat het worden? Nou ja, ik heb denk ik een maand of drie geleden Dijkhoff. Ik heb al gezegd, VVD gaat niet Wilders accepteren. Dus,
ik las vanmorgen een tweet van iemand die zei, mevrouw Ariep.
Ja, PvdA.
Ja, die heeft niet veel liefde meer.
Die heeft niet veel liefde voor de PvdA.
En die is nu wel politiek extreem ingevoerd. Hij heeft het fantastisch gedaan in de Tweede Kamer. Weet je wel, de rancune en de ergernis over de PvdA is vrij groot. Dus is het een vrouw, deskundig, politiek?
Een afkomst.
Ik heb het niet zelf bedacht, maar ik las het ding van godverdomme. Weet je wel, geen idee, daar weten we ook allemaal niks van. Maar als je erover nadenkt, is dat natuurlijk niet.
Dijkhoff zit ook in een of andere pilsreclame, Robert. Dus als hij echt even was gepolst van zou jij het misschien willen worden überhaupt? Ja, dan ga je daar toch niet aan meedoen. Dan stop je die nonsens toch voordat je.
Ik ken die pilsreclame niet. Oh, dat zal wel van een Brabantse merk
zeker,
zijn.
Met de Polonaise door.
Maar eerst moet het eens worden over waar zijn we het sowieso over eens. Waar gaan we niet heel veel ruzie over maken? Gaan we elkaar vasthouden als de kansen bestaat? Dus het is goed, een stap in de goede richting wat meneer Putters en al wat hij bereikt heeft. Maar ik denk dat we voorlopig nog geen regering hebben. En als die er is, dan moet de vraag zo lang het gaat duren.
Overigens, Kees, je moet één ding wel afleren. Je zei net weer extra parlementair kabinet. Nee, programkabinet.
Dat is wat meneer Putters gezegd heeft. Maar dat is toch een extra parlementair kabinet?
Oké, we zijn zo weer terug bij jullie met de Mopper en de Witte Mannetjes show hoor. Maar eerst even geld verdienen met de reclames. Ja, je snapt het hè. We moeten toch ondernemen bij BNR. Straks meer over de week van het geld en waarom dat gezwam van influencers Kees en Robert helemaal gek maakt. En Kees verbaast zich ook nog over de gouden kramen van het nieuwe Binnenhof. Tot zo!
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Ja, jij hebt ambitie als om gewoon presentator te worden. Dus ik ben de man, ik gooi de bommen erin en jij bent de koning van de nuance.
Ja, nou, Kees, lijkt me een goede taak. We zijn immers van alle markten thuis.
Laten we dat volhouden.
Fijn dat je weer terug bent bij de gezelligste openierende economieshow van het land. Met eenduidig beleid en duidelijke meningen. Oud-collega's, macro-econoom Kees de Kort en oprichter en directeur van investeringsmaatschappij Antea Robert de Boek pakken de draad weer op waar ze gebleven zijn, mopperend en wel. Straks hoor je alles over Robert's nieuwste investeringstips, maar eerst de ergernis van de week, heren.
Ja, Kees, vaste rubriek. Ergernis van de week was weer enorm moeilijk om te kiezen, neem ik aan.
Nou, we hebben natuurlijk het begin van deze uitzendingen wel duidelijk gemaakt waar wij ons extreem aan gestoord worden. Maar dat is belangrijk. Heel belangrijk. Maar goed, ook mijn ergernis van de week was weer Hugo de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken. Die heeft weer een brief geschreven over datgene wat er aan het gebeuren is met de nieuwbouw van de Tweede Kamer. En het verhaal was, het gaat nog wat duurder worden dan we al dachten. Het zit allemaal tegen. Dus waar we in 2015 dachten dat het voor 475 miljoen een nieuw parlement konden krijgen met kamers. Gaan we nou toch, weten we nu al vrij zeker dat het meer dan een miljard gaat worden. Robert, meer dan een miljard euro voor een parlement met bijbehorende voorzieningen. Het is toch te krankzinnig voor woorden.
Gouden kranen neem ik aan, Kees.
Dat denk ik niet eens.
Oh.
Wat gebeurt er? Dat je gewoon één. Het is other people's money. Dat is ook hier weer duidelijk. Hè? Dat is blijkbaar geen enkel probleem dat het wat duurder wordt. Aanpassingen kunnen niet. Het is een miljard euro voor een parlement. Als je dan zegt, het geld ligt op straat en het groeit. Er staat bij financiën een euroboom. Waar we uit kunnen plukken. Nee, dat is niet zo. Het moet ergens vandaan komen. Er is geen enkele incentive om wat aan te doen. We weten allemaal dat ik denk dat de regelgeving, dat treft ze nou ook zelf. Hier merkt de overheid nou zelf wat ze als het ware het bedrijfsleven aandoen. Hè? Want het bedrijfsleven heeft natuurlijk te maken met vergelijkbare regels. Kosten lopen op, personeel wordt duurder, materiaal wordt duurder, nieuwe regelgeving. Een miljard, jongen. Voor een parlement echt. En dat is de stand van zaken nu. We zijn nog lang niet klaar.
Ja, het is al de derde keer, geloof ik, bekend wordt gemaakt.
Het is al meer dan verdubbeld in de jaren. En hier gaat het niet meer blijven.
Ja. Nou, in de categorie other people's money heb ik er ook één, Kees. De ergernis van de week. Er waren van de week kamervragen over het vlieggedrag van ambtenaren.
Vliegen? Dat doet er niet meer.
Nou ja, dat zou je verwachten. Nederland is...
Je hebt toch Teams en Zoom?
Ja, Teams en Zoom. Dus je zou denken, er wordt niet meer gevlogen. Want als we een afspraak moeten hebben met iemand in Venezuela, dan doen we het wel even via Teams of Zoom. Net zo goed als ik dat ook doe voor iemand in Groningen of Maastricht. Maar nee, de ambtenaren niet, want er is in kaart gebracht. We zitten alweer bijna op hetzelfde niveau
vliegen, van
het vliegen door ambtenaren als voor corona. Nou, wat vreemd is als Zoom en Teams er gekomen is.
En voor de totale milieugekte. Allemaal ontzettend belangrijk, minder vliegen.
Dus put your money where your mouth is, zou je denken. Ja,
dat geldt voor other people.
Other people's money.
Other people.
Want, wat blijkt,
er
wordt ook veelvuldig met business class gevlogen.
Je moet wel uitgerust aankomen natuurlijk. Hè?
Je moet uitgerust aankomen.
Dat is belangrijk waar je over gaat praten.
Het argument van mevrouw Van Huffel is dan, maar ze werken in het vliegtuig. Nee, in business class kan je lekker slapen. Dus je werkt juist minder in business class. Want hoeveel keer is er met business class gevlogen het afgelopen jaar? 5000 keer door een ambtenaar. En zou je dan zeggen, mogen ze dat? Je mag als ambtenaar kiezen bij minimaal reistijd van 6 uur. Nou, wat is nou 6 uur in een vliegtuig zit? Dan mogen ze kiezen of je business class wil vliegen. Ja, wat denk jij als het je geen cent kost? Dat je zegt van, nou, doe maar even lekker
achterin de bus.
Achterin de bus, waar ik opgevouwen zit. Of dat ik lang uit kan liggen en een champagnetje en caviar kan krijgen. Dus, nou, te gek voor woorden dat die keuze bepaald kan worden door de ambtenaren. En te gek voor woorden dat we niet wat zuiniger zijn met publieksgeld. Kijk, als je naar Nieuw-Zeeland moet vliegen, 24 uur, 21 uur, vind ik het nog een ander verhaal. Maar A, ga zorgen dat je veel meer via Teams en Zoom doet. En B, beperk die dure business class reizen door ambtenaren.
Toen ik nog werkte, dat is al lang geleden, had ik een collega en zijn vrouw. Die had een belangrijke functie bij een accountant. Die had al videoconferencing. En dat werkte perfect. Ja. Dat zei, hij vertelde er wel eens over. Dat was gewoon, zit je niet op zo'n klein rotschermpje te kijken. En dan had je gewoon groot, gewoon videoconferencing. Maar dat praat je al over een jaartje 15 geleden. En nu ja, maar kijk, in het grote spel der dingen maakt natuurlijk allemaal niet zo heel veel uit. Dat weten we allemaal wel.
Maar het is de voorbeeldfunctie, Kees. Komt naar buiten. Dus dit voorpagina, Telegraaf.
Wij moeten van alles nog wat doen. Wij moeten van alles nog wat laten. Maar zelf is het iedere keer opnieuw als je het leest. En er zijn regels voor jullie en er zijn regels voor ons.
Ja, wat los van het geld. 3 keer zoveel uitstoot, business class, in plaats van gewoon. Hè? Want je hebt natuurlijk meer ruimte nodig, dus meer vliegtuigen. Dus het is ook nog eens heel slecht voor het milieu.
Nee, maar gewoon het hele idee, weet je wel. Wij moeten van alles en wij mogen niks. En voor de ambtenaren, voor de mensen die regels maken, het gelden blijkbaar allemaal andere regels. Dat is ook de grote ergernis voor iedereen. Nou.
Zeker. We gaan naar het laatste onderwerp, Kees. Het is de week van het geld. Ik weet niet of je het gevolgd hebt.
Nou, maar... jij wees me erop, hoor.
Ja, dus ja. De week van het geld.
Elke week geld natuurlijk.
Maar... Ja. Voor mij is iedere dag de dag van het geld. Maar
heb je wel eens een dag zonder geld? Zijn er wel eens dagen dat je geen geld uitgeeft?
Dagen dat ik geen geld uitgeef? Nou, niet zoveel. Nee, geld verdienen, Kees. Zijn de dagen dat je geen geld verdient? Daar gaat het om.
Waar gaan de mensen aan verleven als iedereen geld moet verdienen?
Ja, nou, waar je geld aan kan verdienen, maar ook verliezen, is de Bitcoin, Kees. En ja, ik denk dat het toch...
van het geld, Robert, dan moet jij even de context geven. In lager middelbaar onderwijs zijn programma's opgesteld om, laten we zeggen, de kinderen vanaf een jaar of 10, 12 te leren omgaan met geld.
Ja.
En het is een week van het geld. En hebben ze een enquête gehouden. Hè, onder 16 tot 19-jarigen. Dus niet onder kinderen. Maar laten jullie je uitgaafpatroon wel eens leiden door finfluencers. Dat was eigenlijk de aanleiding voor die artikel.
Veel van die finfluencers. Ja, is wel een
weet ons moeilijk woord. Finfluencer is.
Dat is iemand die op social media predikt dat je bepaalde beleggingen moet doen. Dus
dat je schatrijk kunt worden. Dat
je schatrijk kan worden. Onder andere met de Bitcoin. Dus die huren dan een BMW en een villa. En die doen voorkomen alsof zij dat verdiend hebben met de Bitcoin. Nou, het vervelende is dat die 16 tot 19-jarigen daar zich nogal door laten beïnvloeden. Want 2/3 van die ondervraagden, waarvan 98% zegt dat ze wel eens een post hebben gezien van een influencer over geld. 2/3 van die jongeren die finfluencers volgen, geeft aan dat hun financiële keuzes wel eens daardoor beïnvloed worden. Ja. En bijna 1/3 gelooft, mede door sociale media, dat de kans op snel rijk worden groot is. En nou, dat kan door een eigen bedrijf te bezitten, volgens 49% van de jongeren. Maar de grootste kans wordt gevolgd door beleggen en handelen in crypto. 30% denkt dat je via crypto heel erg rijk kan worden.
Nou ja, maar Robert, waar het dus in essentie om gaat, dit zijn 16 tot 19-jarigen. Ja. Als je erover nadenkt, weet je, waar begint het omgaan met geld? En dat is natuurlijk op veel jongere leeftijd. En dus, kijk, ik heb erover zitten nadenken. Toen ik jong was, dan praat je natuurlijk over eind jaren 60. Of nog eerder. Toen maakte het allemaal niks uit, weet je. Niemand had geld.
Wanneer, Kees? Vorige eeuw.
Maar het gaat er mij om, het volgende. Toen wij dus kind waren, niemand had geld. Weet je, je had een paar cent om een dropje te kopen. Dat was het wel. En prikkels waren er ook niet.
Nee.
Dat was er allemaal niet.
Nee.
Dus wat is nou eigenlijk het grote verschil met kinderen toen? Ja, het maakt allemaal geen moer uit, want er was toch geen geld en er was niks te koop. En kinderen nu. Je moet nou kinderen als het ware weerbaar maken vanaf een bepaalde leeftijd, zo 7-8, op al die prikkels. Hè? Want ze worden je hebt TikTok-filmpjes, YouTube-filmpjes, en dat wordt natuurlijk allemaal massaal gedeeld. Dus ja, wat in wezen. Het moet niet op school, gebeuren, maar ook thuis. Hè, dat gewoon de ouders jou leren, proberen te leren van niet alles geloven wat je ziet. Kijk eens goed naar, weet je wel. dat effect van die filmpjes en die mobieltjes is natuurlijk enorm groot op hoe jij denkt dat de wereld in elkaar zit.
Nou, want het heeft wel risico's, Kees. Kijk, ik had het al even over die koers van die bitcoin. Die gaat door het dak. Maar uit dat onderzoek blijkt ook dat zo'n 30% van die jongeren die het advies van zo'n Finfluencer opvolgde, wel eens in de financiële problemen is gekomen.
Dat bedoel ik. Kijk,
dus daar gaat het om. Dat is het kwalijke.
Maar die weerbaarheid van wat je ziet, die kinderen moeten eigenlijk op veel jongere leeftijd een beetje weer door hun ouders weerbaar gemaakt worden. Van waar kijk je naar? Wat vind je ervan? Wil je meedoen? Moet je meedoen? Is het verstandig om mee te doen? Dat is ook, ik weet niet hoe snel je tegenwoordig al een eigen pinpasje hebt. Dat is ook al heel, heel jong natuurlijk. Het is allemaal extreem veel makkelijker geworden om mee te doen, om verkeerde keuzes te maken.
Ja.
Dus die week van het geld met middelbare scholieren, dan loop je in wezen achter de feiten aan. En ja, Robert, vinden wij het gek met die bitcoins ook. Ja, dat is natuurlijk een explosief gestegen koers. Wat krijg je dan? Nou, dat kun je zelf ook al bedenken. Er zijn een paar puisterkopjes die gewoon bij een duizendste bitcointje gekocht hebben of nog minder. En die kunnen gewoon in één keer een lekkere step kopen. Of die kunnen gewoon een brommetje kopen. Of weet je, ja. En die gaan het er iedereen roepen. Ja, dan moet je natuurlijk wel vrij stevig in schoenen staan. Als jij denkt, van, nou dat kan jou wel geluk zijn. Maar ik weet niet of het mij gaat lukken. Dus de voorbeeldfunctie, als iets goed gaat, is natuurlijk altijd, dan wil ik het ook doen.
Nou kijk Kees, zo'n finfluencer kan daar ook misbruik van maken. Het zogenaamde pumps en dumps. Weet je wat dat betekent?
Ja, ik kom uit de beleggingswereld.
Ja, dus jij weet dat Kees. Maar even voor de belegger, dat is dat je rondom een vrij illiquide of een belegging waar die je nog de koers kan beïnvloeden, die promoot je, die koop je zelf. Ja. Als die laag is, dan ga je hem promoten, waardoor andere mensen daarna gaan vragen.
Maar weet je, maar dat
koers stijgt en dan verkoop je maar, en strijk
maar,
je
dat,
de winst
maar dat is natuurlijk van alle tijden. Dat was vroeger ook al zo. Maar het gaat erom, als je op school ergens zit en een klasgenootje of een vriendje, die kan laten zien op zijn mobieltje dat hij geld verdiend heeft. En die kan zich dingen permitteren die jij niet kan permitteren. Dan wordt het natuurlijk wel, ja, dan moet je daar weerstand tegen bieden. Maar dat moet je in wezen al eerder leren. Je moet realiseren wat er aan de hand is.
Maar
dus die week van het geld is op zich goed, maar het is te weinig. Er wordt te weinig gekeken van waar het eigenlijk moet beginnen.
Ik heb goed nieuws, Kees. Omdat de cryptomarkt niet gereguleerd is, kunnen die finfluencers nu nog ongestoord hun boodschap verkondigen. Maar dat gaat eind dit jaar veranderen. Ja. Want door nieuwe Europese regelgeving moeten aanbieders van crypto's en cryptodiensten in hun reclameuitingen voortaan aan dezelfde regels voldoen als financiële dienstverleners en beleggingsinstellingen. En de AFM gaat daaronder toezien.
Ja,
op toezien,
ja,
Kees. Dus ja, we krijgen toezicht.
Maak je maar geen enkele zorgen.
Nee, dat gaat niks opleveren.
Dat gaat helemaal niks opleveren. Nee.
Oh, waarom niet?
Omdat die kinderen elkaar aanstoken. Eentje vindt iets. Die verkoopt, die denkt ik. De rest gaat eraan meedoen. En laten we eerlijk zijn met die bitcoins. Het is ook de afgelopen jaren tamelijk profijtelijk geweest. Ja, dus dat maakt het ook wel een stuk interessanter voor iedereen en alles. Jij kunt ook snel rijk worden.
Waar je ook rijk mee kan worden, Kees, is investeren in een bedrijf die inkoop van eigen aandelen gaat doen. Want in de Week van het Geld ook daar even aandacht voor. Inkoop van eigen aandelen is hot, zeg maar, onder de AEX-bedrijven. Maar liefst 20 van de 25 AEX-bedrijven hebben vorig jaar zo'n inkoopprogramma van eigen aandelen aangekondigd. Dat houdt eigenlijk een soort dividenduitkering in, want je gaat je winst met minder aandelen verdelen.
Maar waarom denk je dat ze dat gedaan hebben?
Nou ja, nog even. Een recordbedrag, 35,4 miljard. Dus we hebben het niet over klein bier. Ja, ik denk dat ze dat om twee redenen gedaan hebben. Eén, in de belastingplannen is aangekondigd dat vanaf volgend jaar belast gaat worden. Dat is nu nog onbelast, dat gaat belast worden. Maar het heeft denk ik ook te maken. Kijk, inkoop eigen aandelen is ook wel een soort armoede. Ja, je weet het niet. Je hebt geld als bedrijf en je weet niet wat je ermee moet doen.
Nou,
of je durft er niks mee te doen.
Precies, daar gaat het.
Vestigingsklimaat, onzekerheid.
Dat denk ik.
Ja. Onzekerheid over vestigingsklimaat. Ik wil niet gaan investeren in research en development. Want ik weet niet, ga ik nog in Nederland blijven of niet.
Ja.
Dus als je daar onzekerheid over hebt, investeer je niet. Je hebt wel geld op de bank. Je aandeelhouders verwachten aandeelhouderswaarde. Wat ga je dan doen? Dat een soort armoede.
In armoede. In principe weet je wel wat je zou kunnen doen. Maar je gaat het niet doen. Precies wat jij zegt vanwege het investeringsklimaat. Robert, ik heb al eens gezegd, ook wel tijdens de presentatie. Als de Nederlandse regering zou zeggen, de komende 5 jaar De komende 5 jaar verandert er niets in de regelgeving. Helemaal niks. Dan denk ik dat je een investeringsexplosie gaat krijgen. Want dan weten alle ondernemers, dit is het kader waar ik moet rekening mee houden. Ik weet nu waar ik aan moet denken. That's it, 5, 6 jaar. Dan durf je wel. Maar nu is het zo, met onze 150 hulpverleners, dat er iedere dag kunnen er weer nieuwe regels komen die goed zijn, niet goed zijn of heel slecht zijn. Je weet het gewoon niet. En het is die onzekerheid, die, wat jij natuurlijk precies zegt, die maakt dat je geen lange termijn besluiten neemt. Maar 5, 6 jaar, regelverandering stop. Robert, dan denk ik dat de groei in Nederland vanaf de ene dag op de andere gewoon 4, 5 keer zo hoog wordt.
Nou, dat is wat conservatieve aanspreek, Kees. Niks veranderen. We gaan naar... We gaan afsluiten met...
Goeie nieuws van de week.
Het goede nieuws van de week. Het lichtpuntje van de week.
Jouw lichtpuntje.
Mijn lichtpuntje
van de week. Is het een maatschappelijk lichtpuntje of is het jouw lichtpuntje?
Nou, dit is wel een maatschappelijk lichtpuntje.
Nee, het is een lichtpuntje voor jou.
Ik was op de TFAF zondag, zoals ik zei. Nou, rijen voor de deur. Rijen mensen. Dus ja, het positieve is dat een heel groot deel van Nederland zich niet druk maakt over bestaanszekerheid. Nee. Want TFAF is een van de grote mondiale kunstbeurzen. En wat las ik? Nederlandse particulieren bezitten voor 7 tot 9 miljard aan kunst. En volgens onderzoek van Investico en De Groene Amsterdammer, de aanschaf van naoorlogs of hedendaagse kunst levert de afgelopen 20 jaar meer rendement op dan aandelen in de S&P 500. En er is nog een voordeel. Je kan het aan de muur hangen en van genieten. Maar de meeste mensen leggen het in een kluis. Want het positieve is ook, je hoeft er geen belasting over te betalen, anders dan over bezit in aandelen of vastgoed. Want de fiscus moet kunnen aantonen dat je dat schilderij of beeldwerk uit financiële overweging hebt gekocht. En niet uit liefhebberij. Nou, dat is buitengewoon moeilijk om aan te tonen. Dus je betaalt er ook nog eens geen belasting over.
Nou, dan is er maar één vraag, Robert. Hoeveel heb jij dit weekend uitgegeven aan leuke stukjes kunst aan de muur?
Nou, ik zal je eerlijk zeggen, Kees, ik ga er niet meer naartoe. Want ik vind het zo frustrerend. 90% is niet geprijsd. Dus ik moet steeds
interesseren. Dan weet je gewoon dat het duur is, maar je hebt er geld zat.
Ik ben geïnteresseerd in prijzen, in waardes. Dus ik moet dan steeds vragen, wat kost het? Nou, ja. Ik kwam een leuk schilderijtje tegen van de kunstenaar. Ik had er nog nooit van gehoord, maar jij kende hem, Kees. Nou. Cy Twombly. Geboren in 1928, overleden in 2011. Leuk schilderijtje, niet heel groot, beperkt qua omvang. Ik vroeg aan die Franse galeriehouder, wat kost die? Toen zei die, de asking price, dus ik dacht, oh, er kan onderhandeld worden. Sir, is $8 million, US dollars. Nou, ik had de krant kunnen halen, want de krant haalde dat er een Van Gogh voor 4,5 was verkocht. Dus Monique zei, joh, als jij die had gekocht, dan had je het fiscaal misschien kunnen we afschrijven. Maar had je het als PR op Antea kunnen zetten. Want ja, je had dan toch publiciteit. Ja, maar
jouw Monique, die heeft wel in de gaten hoe het geld verdiend moet worden.
Ja, zeker.
Dat is een gevaar voor de
die zegt dan tegen mij, wees niet zo gek om aan die man prijzen te gaan vragen. Joh, dat kan je toch niet betalen.
Oh, nou, zijn er niet een paar leuke dingetjes voor 500.000?
Nou ja, ik zag nog 2 andere dingen. Na die 8 miljoen was het animo wel een beetje afgenomen om naar prijzen te vragen. Maar ik zag een appel. Karel Appel, iets groter dan die Twombly. Dus ik dacht, misschien is die nog
duurder.
Die was €600.000.
Ah, het eindbelangetje verkopen.
En toen zag ik een constant. Ik denk, nou, het komt steeds naderbij. €375.000. Maar nee, ik heb er toch vanaf gezien, Kees. Ik las wel in de krant dat positieve verhaal over belegging kunst had toch ook weer bij sommigen in de Nederlandse maatschappij een keerzijde. Want die waarschuwen dat er daardoor een grotere vermogensongelijkheid kan bestaan. Dus ieder positief nieuws heeft toch ook voor sommige mensen weer een negatief.
Dat is op zich is dat wel waar. Maar als je ook denkt aan de huizenmarkt in Nederland. Hoeveel hele gewone mensen hebben een huis, een eigen huis, in waarde zien exploderen. Laten we zeggen, de kreet arbeiders moeten we niet meer gebruiken. Maar mensen met een heel gewoon inkomen, met een eigen huis, die hebben de afgelopen jaren ook 1, 2 ton verdiend. Om door niet dood te gaan. Want het huis werd gewoon iedere keer meer waard. Dus het hele idee van die ongelijkheid. Er zijn hele grote groepen die in principe niet heel gewoon inkomentje hebben. Niet veel hebben. Maar hun huis is tonnen meer waard geworden. Je moet eigenlijk, de ongelijkheid zit natuurlijk vooral in de huurders. Hè? En de mensen met een gewoon inkomen, die moeten huren. Maar de eigen huisbezit heeft iedereen veel rijker gemaakt.
Je moet inderdaad niet doodgaan, Kees. Want anders loop je weer tegen die erfbelasting aan waar we tegen over hadden.
Maar het is fascinerend met die huizenprijzen, Robert. Er zijn ontzettend veel mensen die met gewoon niet doodgaan veel meer verdienen dan met werken.
Ja.
Want die huizenprijzen... Stel je voor, je hebt gewoon inkomen. Je hebt gewoon,
En je hebt in Amsterdam 20 jaar geleden een huis gekocht.
Je hebt gewoon, wat zeggen, 30.000 netto. Dat is al een beetje aan de hogere kant. Ja. Nou, hoeveel huizen worden niet per jaar veel meer waard dan 30.000 per jaar? Dat zijn nog series. Dus het is heel raar dat je met die huizenmarkt, jongen, dat is zo ontzaglijk ontspoord.
Nou, dat is mijn bezwaar tegen die villa-bosbelast, die villa-tax van Wouter Bos. Die geldt vanaf 1 miljoen, dat is iets opgetrokken. Maar een leraar, jouw doelgroep, zeg maar. Een leraar in Amsterdam die 30 jaar geleden een woning heeft gekocht. Ja, die is al snel 200 vierkante meter. Die zit nu al boven dat miljoen. Maar zijn inkomen is relatief laag. Ja. En je moet dan toch dat eigen woningforfait tikt zwaar aan. Terwijl je inkomen relatief beperkt is.
Maar je hebt nou nog medelijden met die mensen.
Nou, ik heb medelijden met die mensen.
Je huis is al 3 ton meer waard geworden. Maar je gaat
ik al vaker gezegd. Kees, dat moet regionaal. Er moet een regionaal tarief zijn. Als je een huis van 1 miljoen in Amsterdam hebt. Dan is dat een... Nou, je woont niet slecht, maar is geen kasteel. In Oost-Groningen of in Zuid-Limburg woon ik in een kasteel voor 1 miljoen. Nou, dat onderscheid zou je in dat regionale tarief...
Dus jij hebt ook oog voor de belastingprobleem van de gewone man.
Zeker, voor jouw doelgroep, zeg maar, Kees.
Oké, nou, dan gaan we weer afsluiten, Robert.
Dit was Van Alle Markten Thuis. Leuk dat je weer luistert naar de gezelligste economie-podcast van Nederland. Ga naar je podcast-app en klik op abonneren voor elke week een portie macro-economisch optimisme of realisme. Reageren kan via redactie@bnr.nl of via de Q&A op Spotify. Robert, jij bent hier altijd heel goed in. Wanneer zijn we te horen op de radio? Zaterdag om
5 uur.
En zondag
om 1 uur.
Nou, wat heerlijk. Tot volgende week.
En veel plezier bij Sparta Ajax.
Moest dat nou?
Waarom sluit je nou weer zo lullig af? Luisteraars, veel.
We gaan hier aan werken.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.